Welkom bij MVS Gay Station. Vandaag een extra uitzending in verband met het plotseling overlijden van socioloog en voormalig docent homostudies aan de UvA, Gert Hekma. Hier nu een herhaling van LHBT Plus radioshow Culti Culti uit december 2016. Een special gewijd aan en bovenal met Gert Hekma. Hartelijk welkom bij Culti Culti 41. Ik ben Robert Weijers en ik presenteer vandaag een december special gewijd aan pensionerend universitair docent Gert Hekma, onder andere bekend van de rubriek Hier, ABC van perversies, gebaseerd op zijn gelijknamige boek, en Gay and Lesbian Studies aan de UvA. Met hem zal ik terugblikken op zijn carrière en vooruitblikken op wat er gaat komen. Er is een column van mijn hand over hoe het was om student te zijn bij Gert. En er komt antwoord op de vraag wat nu eigenlijk Gert's favoriete persoonlijke perversies zijn. Maar eerst een gedicht. En dat is deze keer van Rob Townsend. Rijkhalsend verlang ik naar een tijd die ik me nog levendig herinner. Een tijd die zoveel makkelijker was. De morgen dat je wegging, zei je dat het je zo speet. Ik weet niet, maar ik wil graag geloven dat je dat toen ook meende. Schatje, ik heb diep in de goot gelegen. En ben daar zeker ook een tijd gebleven. Als vrienden me dan vroegen hoe het met me ging, zei ik, goed. Iedereen gaat over tot de orde van de dag, maar ik heb nergens om naartoe te gaan. Dus ik doe maar net alsof en niemand heeft het door. Geboren met een gebroken hart, val ik uit elkaar. Het is voorbij voordat het begonnen is. Nu ligt de kou op de loer, weer een jaar weg, weer een jaar voorbij. En het is tijd om de verwarming aan te zetten. We praten uit en treuren. En ik ben niet gek. Ik wist dat je uiteindelijk weg zou gaan. Voel je je nu beter met mij weg uit je leven? En denk je überhaupt nog wel eens aan mij? Nu dat je weg bent en ik hier alleen zit, poog ik je te vertellen dat ik me vergist heb, terwijl jij allang bent verdwenen. Ik heb geprobeerd het te verbergen, maar het begint me steeds meer te dagen dat ik dit ga overleven, dat ik vrij ben mezelf te zijn, dat ik vrij ben om vrij te zijn. Geboren met een gebroken hart val ik uit elkaar, het is voorbij voordat het begonnen is. Nu ligt de kou op de loer, weer een jaar weg, weer een jaar voorbij. En het is tijd om de verwarming aan te zetten. Reaching for a time that I can remember. Time when it was easier. Morning you were leaving, you said you were so sorry. And I don't know, but I believe you were. When my friends they start to ask me, how am I doing? I will tell them I am doing fine. Everybody's moving on, I've got nowhere to go. So I'm putting on a show, and nobody knows. I'm falling apart.
it's time to turn the heat on. We talked about forever. I'm not a fool. Yeah, I knew you'd go eventually. Turn the heat on.
Ja, eigenlijk op de thee zit ik hier met Gert Hekma, die luisteraars ook wel kennen van ABC van perversies. Waar een misverstand over is dat het jouw perversies zouden zijn. Maar het is jouw ABC van perversies, dat wil ik even duidelijk stellen. Ja. En misschien ook nog even de tune laten horen, Gert Hekma tune. Vele jaren stop jij als universitair docent aan de UvA. Sociologie was jouw vak. Gay and lesbian studies heb ik ooit bij jou mogen studeren. Hoe is dat nou eigenlijk begonnen?
We hadden de Rode Flikkers, daar zat ik ook bij. Dat was een klein groepje dat in Amsterdam stond tussen 1975 en 1980. Dat was een groep radicale homo's, zou ik zeggen. En in die tijd deden we allerlei dingen. We hadden een blaadje Mietje, Mietje Pietje. We hadden festivals.
Mietje Pietje.
Ja. En we hadden in de Melkweg hadden een festival. In de Criterion een filmfestival. En we hadden een blaadje. Ook nog een flikkerkrant. Was dan meer Flikkerfront. En een van die blaadjes heb ik een keer een stuk geschreven over flikkerstudies. Dat wou ik beginnen. En later zijn mensen aan de Universiteit van Amsterdam. Die zijn begonnen met homo- en lesbische studies. waren Matthias Duivens. Nou, dat was, later mijn, was toen al mijn vriend, denk ik, ja. En Annemarie Grevel, die was voorzitter van de universiteitsraad. En Jim Holmes, die was bij literatuurwetenschap, hè, beide overleden.
Wat studeerde jij zelf? Je was toen ook student nog.
Ik studeerde aan de VU en ik studeerde antropologie. Dus ik had een scriptie geschreven op Foucauldiaanse basis van het boek van Foucault, was net uitgekomen. Dus die scriptie is van 1978. Dus over de wording van homoseksualiteit in de antropologie. En toen was het zo dat aan de Universiteit van Amsterdam kregen ze een studentenassistent. En de Universiteit van Amsterdam ontstonden allemaal initiatieven zoals voor vrouwenstudies en voor etnische studies. En als laatste in de rij die homo- en lesbische studies. Mm-hmm. En dat deed een studentenassistent, dat was Matthias, die deed daar een cursus dan. En toen kwam weer een nieuw iemand bij die studentenassistent, dat was Paula Koelemeij. En later Stefan Sanders, dus een hele club. En Willem Tellegen, Jan-Willem Tellegen, die werd dan voor een congres aangesteld. Mm-hmm. En wat er gebeurde, dat in 1983 een groot internationaal congres kwam. Onder mannen, onder vrouwen, among men, among women. De Historical Recognition of Homosocial and Homosexual Relations, of iets in die geest.
Mondvol,
en dat was, een, dat was eigenlijk het eerste internationale homostudiescongres. Dus toen leerden wij onmiddellijk, dat is een hele goede start voor mij geweest. Ik werd als eerste ook benoemd als docent aan de Universiteit van Amsterdam in 1984. Dat was na dat congres. Kijk, homostudies was in die jaren. Hè, dat was ook, er kwam misschien één boek per week uit, of misschien nog niet eens, één boek per maand. Mm. En nu is het gewoon 10 boeken per dag of zo. Dus het is een hele andere, hele ontwikkeling geweest in die jaren. Hè, van iets heel kleins en fragiels naar iets heel groots en agressiefs. Ja, dat zou ik zeggen.
Maar je hebt het dus af kunnen kijken eigenlijk door dat congres en door te praten met internationale mensen die daar langer mee bezig waren.
Je had op een gegeven moment ook tegelijkertijd de homostudies in Utrecht, hè, de homo-lesbische studies, hè, van Rob Tielman en later kwam Judith Schuiver erbij en Theo Sandvoort. En toen zat er al Lex van Naassen bij en Martin Moerings. En dus in Amsterdam was het, zou ik zeggen, ietsje meer iets van studenten en in Utrecht was het iets meer van docenten. Het was gelijktijdig. In Utrecht was het in het begin jaren, zeker in de jaren 80, veel succesvoller dan in Amsterdam. Mm-hmm. En wij hadden een tegenstelling. Tussen ons twee, de Amsterdamse en de Utrechtse school, homostudies. En het was ook gelijk een ruzie, was dat.
Ja.
En van, wij waren meer van Foucault en van het idee van dat het allemaal iets gemaakt, geconstrueerd zoals homoseksualiteit. Dat het gewoon een geschiedenis had, dat het ergens begonnen was. En in Utrecht hadden ze meer het idee van Swaben, dat het iets was in je lichaam. Dat het dat iedereen altijd heeft en dat je ook over homoseksuelen in de Griekse oudheid kunt spreken. Dat, daar waren wij erg tegen.
Maar jij was een rode flikker.
Ja.
Je was geëngageerd.
Ja.
In hoeverre viel dat samen met de Amsterdamse homostudies?
Nou ja, dat viel in, zowel in Utrecht als in Amsterdam samen met de homostudies. Maar kijk, in Utrecht waren ze meer op de Den Haag gericht, dus op de overheid en beleid. En wij waren meer, zeg maar, meer anarchistisch en niet zo gericht op het COC of op het beleid.
Minder bezig om in de smaak te vallen misschien ook?
Nou ja, gewoon als het stapje dat je een beetje radicaler bent. Hè. Kijk, die Tielman was natuurlijk voorzitter geweest van het COC. En kijk, wij waren in die tijd, als je dat blad bekijkt, hè, we waren voor pedofilie, het sadomasochisme, het genderfuck, hè, zoals dat in die tijd heette. Martin van Kerkhoff, die zong bij Tetje en de Flikkers, dat was dan een punkband. Hè. Wij produceerden dus een punkband. En die zei, gooi van achter het raam uit.
Pardon, we gooien je van achter het raam uit?
Ja, ja, van achter was premier van achter.
Oh, van achter het raam uit?
Ja.
Maar het was ook, ik ben dan wel flikker, maar ik ben niet aardig. Dat was toch ook zo'n gezegde uit die tijd, of een houding.
Nou, het was op een gegeven moment ook heel erg cultureel. Hè? Wij wilden festivals organiseren. We hadden gewoon meer het idee van, kijk, je had altijd in de, je had een hele snelle wisseling in de homo-wereld. Hè? Dus eerst had je het COC. Hè, dat wou zich eerst aanpassen. Mm. En toen kreeg je de vraag van, niet de homoseksueel moet zich aanpassen, maar de hetero. Hè, niet de homoseksueel moet zich aan die heteromaatschappij aanpassen, maar de hetero's kunnen zich beter aan de homo's aanpassen. Mm-hmm. En toen kregen we natuurlijk de vraag van, wat zijn die homo's eigenlijk? Wie zijn wij als homo's? En daar waren wij heel erg mee bezig. Hè, dus met de literaire, culturele, historische kant. En de maatschappelijke kant. En wie willen wij zijn en wat moeten we doen en dat soort dingen. Dat is een, en niet zoiets van, ja, je hebt homoseksuelen, die moeten gelijke rechten hebben en die moeten op de arbeidsmarkt en die moeten hier en daar. En die hele toestand van die homo-discussies in de jaren 70, dat eindigde met de mars door de instituties. Dus je kunt zeggen, wij van de rode flikkers, hè, we gingen op verschillende plaatsen de instituties in. Hè. Iemand werd een dokter. Die ging dan daar met de gezondheidszorg en de instituties. En wij, ik ging dan met de homostudies in de universiteit.
Ja, infiltreerde bij de UvA.
Ja, dat waren de ideeën van die tijd, ja.
Wat was precies jouw rol binnen homostudies?
Nou ja, op een gegeven moment toen die homostudies werden geïnstitutionaliseerd. En van het eerst was het met studenten alleen. En toen in 1984 werden er twee docenten benoemd voor homo- en lesbische studies. Dat was dan ik aan de mannenkant voor de 3/5 per week. En aan de vrouwenkant was Marion de Ras. Okay. Dus wij zetten dat op. En wat wij dan deden was op een gegeven moment... ik ging mijn boeken schrijven en dat soort dingen doen. En dat was ook heel succesvol. En dat was op een gegeven moment van... Ik had die promotie, dus op een gegeven moment moet je een promotie hebben... En ik had dan in 1987 een promotie gedaan. Dus ik had een onderzoek gedaan naar de uitdoktering van homoseksualiteit. Hè, dus hoe homoseksualiteit in Nederland landde.
En, het uitdokteren?
Ja, het uitdokteren.
Medisch uitdokteren?
Ja, medisch uitdokteren. Ja. Het ging dus over de uitdoktering van die perversies. Hè, dus mm-hmm. Hoe is dat idee ontstaan? Hè, dat op een gegeven moment gaat, hè, volgens Foucault gaat het altijd van iets dat je doet naar iets dat je bent. Het gaat van iets van een handeling hè, naar een identiteit. En dat was de idee. En vroeger was het op een gegeven moment een strafbare handeling, een zondige handeling. En het werd op een gegeven moment een medische handeling. Maar ook met die medische handeling werd ook een medische identiteit. En dan krijg je het idee dat het meer om wie je bent gaat, om wat je doet. Dat is het idee een beetje van die hele uitdoktering.
Welk aspect van het lesgeven vond je nou het leukste?
Nou ja, het leukste vond ik natuurlijk de homostudies doen. Mijn eigen dingen die ik ook zelf deed. Dat was het leukst, ja. Vond ik gewoon die sociologie weer bijvakken doen. En over organisatiesociologie. Dat was niet mijn lievelingsvak. Er waren ook geen studenten die geïnteresseerd waren. Maar het leukste was gewoon die studenten te doen. En dat was het leukste homostudenten te doen. Mm-hmm. Die het meest van opstaken. Kijk, lesgeven is altijd een beetje vervelend, hè, omdat je moet voorbereiden. En soms heb je niks voor te bereiden, je de hele dag een beetje op je zenuwen rond te dansen. En andere keer zit je net in de boeken te kijken, dan kom je er niet uit of zo. Dus dat, meestal ging dat wel goed, maar dat was altijd ik vond die voorbereiding nooit zo lekker. Maar als je eenmaal weer klaar was, dan was het wel lekker. En als de studenten het op prijs stellen, was het ook lekker.
Waar ben je trots op als je terugkijkt?
Nou, ik ben trots op. Nou, ik heb gewoon heel veel gepubliceerd, op heel veel plekken ook. Dus ook heel veel dingen staan op internet. En die zijn ook tamelijk populair soms. Het wisselt een beetje. De Engelstalen zijn natuurlijk populairder. Mm-hmm. Ik vind dat, nou ja, dat het begon met dat dissertatie, de uitdoktering van de homoseksualiteit. Nou ja, dat was natuurlijk gewoon een goed begin voor me, hè, om dat daar te starten. Ik ben altijd erg geïnteresseerd gebleven in die 19e eeuw. Mm-hmm. En de 18e eeuw krijg je dan de Sade, hè, dus de voorlopers van die dokters, dat is de Marquise de Sade. Iemand van die ook het heel duidelijk opneemt voor homoseksualiteit, hè, zonder enige gêne. Hè, dus, en ook veel meer dan alleen homoseksualiteit en ook heel veel geweld. En SM, hè, dat is minder leuk misschien voor veel mensen. En wat ik ook leuk vond, hè, was toen dat boek te maken. Ik dacht, er is zoveel gepubliceerd rond homoseksualiteit. Nu kun je wel eens een overzichtswerk publiceren. Mm-hmm. Dan krijg je dus homoseksualiteit in Nederland. Dat is net dezelfde titel als van Tielman, ietsje anders. Maar dat is ook een heel populair boek. Ik zie dat het honderden mensen op internet hebben gelezen in ieder geval. En wat ik erg leuk vond, is dan de vervolg op die interesse in de perversies. ABC van de perversies, dat ik altijd bij jou voorlees.
Ja, dat nou, straks essay. Ook nog doen. Wat ga je het meeste missen?
Ik denk de contacten met de studenten, dat ga ik het meeste missen. Niet op een gegeven moment allemaal, en soms is het een beetje vervelend met die papers. Maar in het algemeen, dat je gewoon een homo heeft geen kinderen. Mm. En wij hebben kinderen als docenten via het lesgeven. En dat zijn natuurlijk geen echte kinderen, maar dat zijn wel op een gegeven moment. Ik heb wel studenten van 20 jaar geleden waar ik nog regelmatig mee in contact ben. Ja. Dus dat vind ik erg, dat zal ik missen. En ik kan natuurlijk in contact blijven met die studenten, ook met die van nu nog. Mm. Maar je ziet geen nieuwe aanwas, zal ik maar zeggen. En dat zijn niet echt kleinkinderen.
Dat is...
Maar ja, goed. Ja,
het begon ooit met leeftijdsgenoten, van een klein beetje jonger. Ja, en nu zou het kleinkinderen kunnen zijn.
Nou, het begon met studenten in het begin, die waren van dezelfde leeftijd ongeveer. Dus het waren echt de jongens die ik ook kende van de Roy Flickers, mm-hmm. van de DOK, van de disco's, ja, dat soort dingen. En tegenwoordig zouden ze jouw kinderen kunnen zijn. Dus
kleinkinderen, hou op Gert.
Ja. Nee, of kleinkinderen zelfs, die kinderen zijn gewoon 40 jaar jonger. Mm-hmm. 45 jaar zelfs al tegenwoordig. Ja. En dat geeft je inspiratie, dat geeft je een discussievorm, dat geeft je op een gegeven moment een soort weerwoord. Dus al die dingen zijn ook belangrijk voor je wetenschappelijke werk. Ja.
Alle wat in binnen, doen binnen, aan de binnen, noek het aan de paraya. Alle wat in binnen, doen binnen, aan de binnen, noek het aan de paraya.
En ik ben weer terug bij Gert Hekma, scheidend universitair docent aan de UvA, auteur van ABC van Perversies onder meer. En wij zitten hier een beetje na te praten, want over hoeveel maanden ga je echt stoppen?
Nou, het college is al afgelopen, dat is op een gegeven moment met kerst, of dit houdt dan op uiteindelijk. Ik heb wel eens een keer gastlessen bij collega's van nu, maar het echte pensioen die staat gepland voor 1 juni. En dan doen we nog een congresje in het Engels, een Engelstalig wetenschappelijk congres over pleasures and perils. Dus over seksualiteit, dus plezier en gevaar. En ik zou nog een mossenlezing doen.
Dus je dat bouwt het een beetje langzaam af eigenlijk?
Nou, dat is een beetje wat er gebeurt. We hebben afgelopen maandag, dus dat is al in november, hebben we al een afscheid gehad met 6 collega's die een verrassings... toen mijn laatste les gaf in een serie lessen. Toen hebben we een champagnefeestje gehad met 6 mensen in de namiddag in het nieuwe Arena Hotel.
Oh, wauw.
Ja.
Was dat gezellig?
Het was heel gezellig. Heel leuk.
Naast je op de tafel hier ook een plantje staan wat een olijfboom wordt.
Ja, ik had dus les van 1 tot 3 of zo. Toen gaf ik een les over Beyond the Alphabet Soup. En wat hier op dit potje staat, met die olijfboom erin, of die wordende olijfboom, dat is het zijn allemaal de initialen van de studenten die er waren en die mensen die op dat feestje waren. Ik werd dus verrast tijdens mijn les als, met een cadeautje. En
een hartje hier.
Ja, een hartje ook. Ja.
Initialen van mensen.
Nou, dit is een Libanese jongen, een homo-jongen. Die is, ken ik ook, enthousiast is. En hier staat ook een... dit is mijn eigen vriend, die was ook bij dat feestje dan. En dit is Tom de Vroa, dat is ook een heel enthousiaste jongen. Een homo-jongen uit Wallonië.
Dus dan komt er een olijfboom over een paar jaar en dan...
Ja, maar dan moet die pot weer... Dat is die olijfboom is er rood voor die pot. Dan moet die naar die pot naar iets anders toe.
Oh, dan moet je er een bonsaiboom
zoiets. Ja, kan er ook.
Zijn er eigenlijk dingen waar je niet zo plezierig op terugkijkt?
Nou ja, wat natuurlijk op een gegeven moment altijd een beetje het geval is geweest. Dat ik weet niet of het nou onplezierig of plezierig is. Mm-hmm. En hoe je dat plezierig moet interpreteren. Maar het is erg ook gepaard gegaan met allemaal ruzies. Nou, dat is altijd zo op de universiteit. Volgens mij alle banen waar je zit is dat een beetje... Bij mij was het wel tamelijk vreselijk. En we hadden ruzie eerst tussen de Utrechtse en de Amsterdamse homostudies over de richting en de theorie en dat soort dingen. Mm-hmm. In 1990 op een gegeven moment was het de vraag bij ons, had je dus vrouwenstudies en homostudies of niet zouden moeten fuseren en dan seks- en genderstudies moesten doen. Want je kunt natuurlijk wel leuk over homo's praten, maar dan moet je toch eindelijk ook wel eens over hetero's en andere seks praten. Nou, je kunt wel over vrouwen praten, maar je moet toch ook een keer over mannen praten. Mm-hmm. En die vrouwenstudies die waren heel erg tegen het idee van seks- en genderstudies, van die waren dan bang dat de mannen het zouden over. Overnemen. En toen kwam er een Engelstalig onderwijs. Het was allemaal natuurlijk Nederlandstalig tot dan toe. Maar in de jaren 90 kwam er heel veel Engelstalig onderwijs. En dat onderwijs over seks en homostudies en dat soort dingen was heel populair. Toen hebben de vrouwen zijn er toen bij betrokken geraakt. En toen werden het uiteindelijk wel seks- en genderstudies. En dat was vooral op het niveau van het onderwijs. En ik vind het grappige, dan na 25 jaar later nu ik wegga, is die seks- en genderstudies totale vrouwenbusiness. Er zijn wel mannen nog bij betrokken, maar alleen maar heel marginaal. Dus ik ben de laatste man bij die seks- en genderstudies. Oh, de vrouwen hebben het overgenomen in plaats van dat de mannen het hebben overgenomen. En het is ook allemaal veel meer gender dan seks. Dus het worden allemaal mensen die op een gegeven moment die zich noemen dan seks- en genderonderwijs, maar het zijn eigenlijk allemaal genderonderwijsmensen. Nou, dat is jammer. En dat is op een gegeven moment ook tegen de verwachtingen in. Er was ook echt een ruziesfeer. Van die vrouwenstudie trok onmiddellijk het ondersteuning in van de homostudies. En een, wat ik vervolgens meemaakte, was allemaal gedoe rond pedofilie. Van kijk, de homoseksualiteit was een victorious minority. Die deed het steeds beter. Mm. Maar ja, allerlei andere groepen. Kijk, de trans, die kwamen pas in de jaren 90, want de laatste 10 jaren eigenlijk een beetje in beeld. Mm. Die transseksuelen misschien wat eerder en die transgenders even wat later. Maar die pedofielen lagen er totaal uit. In het begin waren die nog enigszins geaccepteerd. Maar sinds de jaren 90 al zijn ze steeds meer gedemoniseerd.
Dutroux
en zelfs verboden.
Ook,
ja, ja, Dutroux, ja.
Maar jij hebt, en jij bent er ook wel publiekelijk ook wel vaak over aangevallen. Je hebt echt controversiële meningen over pedofilie.
Ja.
Wat is dat toch met jou, Gert? Wat botst toch steeds precies?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment, ik vind het gewoon totaal krankzinnig zoals er over pedofilie wordt gedacht. En ik vind dat je dat op een gegeven moment ook wel moet zeggen als je dat vindt. En het COC zal dat nooit zeggen. Die hebben op een gegeven moment gezegd met die Broersma-affaire, met de handen ervan af. En ik denk dus, ja, dat is toch, die man heeft helemaal niks misdadigs gedaan. En die wordt wel op een gegeven moment, dus krijgt de steden door de ruit. Dus dan moet je toch op een gegeven moment, net als met die Wilders, dat is toch idioot dat dat gebeurt in ons land. En die... En er zijn natuurlijk slechte pedofielen, maar iedere pedofiel is gewoon slecht voor alle mensen. Of je nou ooit gedaan hebt, of nooit hebt gedaan, het is altijd verkeerd. Nou, de pedofiel is de eerste groep waar dat voor geldt. En de BDSM is ook een beetje zo'n geval. Of als je het over mensen hebt die geïnteresseerd zijn in... al die mensen uit de ABC van perversie, dat zijn heel vaak mensen die op een gegeven moment gediscrimineerd worden. Kijk, mensen vinden al die dingen die niet normaal, heteroseksueel, coïtaal zijn, dat vinden ze vreemd, dat vinden ze niet natuurlijk, dat vinden ze zondig. En daar hebben ze allemaal ideeën over. En sommige van die dingen zijn wat meer geaccepteerd geraakt. Maar de hele reutemeteut daarachter, die is niet geaccepteerd geraakt. Wat ik zo jammer vind, wij denken dat we zo tolerant en vrij zijn over seksualiteit. En wat je ziet, is dat we er geen kant meer uit kunnen. We geloven in monogamie, we geloven in coitus. Al die dingen zijn, we geloven dat man en vrouw bij elkaar horen, dat die voor elkaar geschapen zijn, dat de lul past in de vagina.
Nou, moet ook altijd met openingen. Ja.
En je kunt ook seks zonder orgasme doen, je kunt het zonder openingen doen, nou, al dat soort dingen, dat is net of ze dat helemaal niet doorhebben dat het zo is. Dus dat vind ik gewoon heel jammer en dat geldt alleen maar meer voor hoe zogenaamd perverser het wordt. Met een dier doen, dat kan niet, dat is ondenkbaar. Dan ben je wel een heel raar mens. En al die verlangens zitten in die mensen zelf gewoon. Dus ze staan zichzelf niet toe om leuke dingen te doen. Dat is mijn grote vraag. En dat was met die pedofilie ook zo. En dat was gewoon niet zo leuk. Want je hebt een keer gehad met de gay parade, de bootparade. Dat op een gegeven moment...
Had jij toen? Je hebt daar toen iets over gezegd. Wat was dat ook alweer?
Nou, het was gewoon iemand van de... Je had een wisseling van de wacht bij die Canal Parade. Van dat team van die Siep de Haan en anderen. En die deden dat jaar niet. Toen had de gemeente het overgenomen met die vandalen. En toen wou Siep de Haan wraak nemen op hun. En ik was helemaal niet bij betrokken, maar ze hadden mij gevraagd of ik wat mee wou doen om dan een culturele of wetenschappelijke cachet aan te geven. Nou, dan had ik ja gezegd. Ik was er nog nooit geweest. En toen was het op een gegeven moment ook dat jaar, was ook die de 16-min-boot.
Ja, de jongerenboot.
Die kwam door de jongerenboot. En toen had ik ooit een interview voor Martijn gegeven over mijn boek Homoseksualiteit in Nederland. Dus dat was al 2 of 3 jaar eerder. En daarin had ik gezegd dat mij zo verbaasde in de Nederlandse pedagogie. Kinderen moeten altijd alles. Die worden verplicht dit te doen en dat te doen en zus te doen en zo te doen. Of ze nou poepen of eten of slapen of uitgaan of weet ik veel wat ze doen, naar school gaan. Dat moet allemaal. Mm. En waarom wordt seks nou nooit afgedwongen? Dat ik het woord gedwongen gebruik, waarom worden kinderen niet tot seks gedwongen? En dat laatste zei dan dat ik kinderen allemaal wou misbruiken of zo. En toen hadden ze dus dat ene quoteje eruit gehaald uit dat interview. En dat ging dus gewoon helemaal over de pedagogie en de dwang die daarin zit. En ik vroeg me af wat dat met de seks mis was, dat niet ook gedwongen moest worden. En dat had ik moeten zeggen, een zetje te krijgen of zo. Dat was verstandig geweest, maar dat was niet gebeurd. En
maar had je door toen jij dat zei, wat voor een impact het zou kunnen
hebben? Nou, dat had helemaal geen impact, want in 2004 werd dat interview gepubliceerd. En die Siep de Haan...
Maar bij Martijn, dat is natuurlijk ook weer anders. Dat is voor eigen parochie of voor een bepaald publiek, die dat natuurlijk mooi vindt om te lezen, denk ik.
Ja, en dat was digitaal, was dat gekomen. En dat was natuurlijk ook in die tijd allemaal nieuw. En dat heeft toen die Siep de Haan of iemand anders van die club heeft dat toen gebruikt om te zeggen dat ik een pedoprofessor was. Zo werd dat dan gezegd. En toen werd ik onmiddellijk uit die organisatie gezet. En dan kreeg ik een hele slechte reputatie bij de gemeente. Nee, dat was allemaal heel vervelend, was dat. En toen kreeg ik gewoon hele stapels doodsbedreigingen en andere bedreigingen. En de mensen gingen zeggen dat ik ontslagen moest worden bij de universiteit. En toen heb ik een beveiliging van niks gekregen. En het was ook interessant, was het ook, van er waren studenten die totaal mijn zijde kozen. En die zeiden, ik wil onmiddellijk bij die man gaan les krijgen. En andere studenten die zeiden van, ik wil onmiddellijk weg. En alle, die, ook andere studenten die kregen folders, wat ik, dat ze niet bij mij moesten studeren. En je kreeg, nou ja, dat is allemaal ook persoonlijke effecten. We hebben toen ook een feestje gegeven, toen ik nog leefde een week later. Zo'n survival party, ja.
Ben je hoopvol over de homo-emancipatie nu?
Nou, ik vind gewoon, ik heb net een stukje voor een van het Duits boek geschreven. Ik zeg, dat ging dan over Orlando. Ik zou zeggen, wat we nodig hebben is veel meer discussie met de homo's en met andere mensen die niet helemaal recht op het paadje passen van die coïtale seks. Discussie over hoe zo'n samenleving georganiseerd moet worden. Al die mensen zitten ook in de closet, of je BDSM bent, of bestiaal, of weet ik veel wat je bent, of aseksueel. Die zitten allemaal ook met een achterstand in culturele kennis over hun eigen interesse. En daar is helemaal geen discussie over. Iedereen denkt dat het allemaal mooi en goed is. Al die Nederlanders denken dat ze tolerant zijn op seksueel gebied. Zijn tolerant voor zichzelf, maar niet voor anderen. Niet voor sekswerkers, niet voor die hele reutemeteut die al eerder aan de orde is geweest.
Dus wat jou betreft zijn er nog steeds veel te veel taboes die doorbroken moeten worden.
Nou ja, niet taboes, maar gewoon dat in de praktische... Kijk, ik heb niet direct last van dat gedoe. Hè. Of niet dat je zegt van god, ik leid er zo onder. Maar ik vind wel dat er gewoon een grote ongelijkheid is tussen hetero's en de rest van de wereld. Hè. Mensen die coïtale seks willen. Hè. Ik zou zeggen, zelfs masturbatoren horen erbij. En vrouwen die geen zin in coïtale seks hebben, die heb je ook. Hè. Die willen gewoon gelikt worden en niet geneukt.
Wat ga je doen als je klaar bent met lesgeven? Wat ga je doen met je pensioen?
Nou ja, ik wil de eerste plaats natuurlijk enigszins meer vakantie vieren. We ruilen dit huis dat heel goed gelegen is in Amsterdam, dat met buitenlanders. Dat is altijd heel succesvol, van die willen graag in het centrum van Amsterdam zitten. Maar wat ik ook wil gaan doen...
Op de Wallen zitten, weet je maar liefst.
Ja. Maar wat me ook leuk lijkt, is gewoon doorgaan met schrijven. Dus niet alleen, ik zit te denken aan dat homoseksualiteit in Nederland is populair bij veel mensen. Nou ja, om dat een keer in het Engels te vertalen. Er komt binnenkort een boek uit over zaden. Nou ja, dat is natuurlijk achteraf werk. En ik zit te denken aan, ik heb twee artikelen geschreven over homoromans in Nederland in de periode van 1890 tot 1960 of 70, ja 70. Mm-hmm. En daar wil ik wel eens een boekje van maken. En ik zit te denken aan een... ik heb net gisteren van de dochter van Ab van der Steur en dus de zuster van onze minister van Justitie. Ja. En daar heb ik ook een correspondentie met hem over gevoerd. Een drie dozen met archiefstukken van Bab Wijsman gekregen. Dat had hij voor mij weggekaapt ergens. En toen was het idee dat er een boek over geschreven moest worden. Dat er een archief met heel veel brieven erin, met een paar boekjes. En hij had ook, maakte ook zelf porno op stencil. Dus geschreven
porno op stencil.
Ja, ja. Dus dat is... hij was een acteur. Dat was een man die dus wel dingen heeft gedaan. En die Ab van der Steur wou daar een iets over schrijven. En ik denk dat hij het aan mij heeft gedegateerd, omdat ik er dan iets over zou moeten schrijven. Dus dat kan ik doen. Nou, ik heb altijd het idee van een boek over homoseksualiteit en geweld. Dat zou ik kunnen doen. Maar ik kan ook gewoon lekker niks gaan doen. Ik weet het niet zo goed.
Dat niks, want dingen die niet gerelateerd zijn aan je vakgebied, zeg maar. Wat zou je dan willen?
Nou ja, wat meer op een gegeven moment gewoon in je tuin werken en waardoor de stad wandelen. En dat... je kunt heel goed activistisch zijn in de stad. Misschien wat meer bijdragen aan die discussie. Maar dat, ik vind die bijdrage aan de discussie, denk ik, er zijn zoveel mensen al die discussiëren op allerlei gebieden. Dat, ik weet het niet. Ja, dat is, en ik vind ook vaak altijd zulke loze meningen. Hè, zoals over dat toerisme in de stad. Ja. Nee, dat weet ik nou niet zo. Of wat meer met meer, ja, je moet ook meer met mensen gaan thee drinken en eten, dat soort dingen. Je moet meer de gezelligheid creëren. Maar dat weet ik niet hoe dat uitpakt allemaal, hè, wat je wilt doen. Ik wil graag meer, ja, dat, wat ik al zei, dat door de stad heen lopen en fietsen en dat soort dingen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, maar ik denk dat het altijd al zo geweest. Ik heb altijd veel dingen bedacht en lang niet alles uitgevoerd. Ja.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
De ideale studie bestaat niet. Begin deze eeuw moest ik als derdejaarsstudent Engelse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam deze waarheid onder ogen zien. Kon ik niet beter ten halve keren dan ten hele dwalen? Ik voelde me te weinig uitgedaagd, was teleurgesteld door de vele saaie verplichte blokken en afgeknapt op het schoolse karakter van de opleiding. Moest ik nog wel door? Gelukkig was ik niet alleen in mijn impasse. Met een lesbisch studievriendinnetje kon ik na de colleges vaak onder het genot van een iets te duur broodje voluit klagen en spuien, maar ook lachen en plannen smeden. Gesterkt door de band die was ontstaan doordat we elkaar hadden leren kennen toen we allebei problemen hadden in de liefde, besloten we samen door te gaan tot het bittere einde van onze voorgenomen studie. Weg met de quarterlife crisis, weg met het liefdesverdriet en weg met de twijfel. Om het voor onszelf boeiender te maken, zochten we buiten de faculteit om naar alternatieve cursussen die de vrije studieruimte konden opvullen. In het oog sprong meteen Gay and Lesbian Studies. Het voelde gelijk ook als een spannend avontuur, op zo'n heel andere faculteit, te midden van internationale studenten ons verdiepen in iets wat ons bijzonder nauw aan het hart ging, onze seksualiteit. Persoonlijk was het ook een kroon op mijn coming out, een overwinning op die duistere periode waarin ik gepest werd en sudderde in zelfhaat. Hoofddocent was een lichtgrijzende oudere homoman met een bijzondere dictie waarin zowel Gronings als ook iets deftigs doorklonk. Hij was gekleed in een glimmend sportpak en heette Gert Hekma. Samen met wat gastdocenten zou hij ons door dit trimester loodsen en wegwijs maken in queer theory, Foucault, Sedgwick en Butler. Het vuistdikke pak papier dat we als reader dienden te bestuderen loog er niet om. Dit was menes. Gert bleek een gigantische bron van kennis te zijn, of het nu over de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland ging of de perversies van de Sade. De details deden me soms duizelen. Tegelijk verontrustte hij me ook een beetje als hij ons vroeg wat we vonden van controversiële zaken als pedofilie en sadomasochisme. Het gemak waarmee hij bepaalde vermeende taboes op een academische manier wist aan te snijden, fascineerde me. Had deze man nou helemaal geen schaamte? Of ik juist te veel? Naast discussies rond publicaties en de daarin vervatte theorieën, gingen we ook als groep het veld in. Onvergetelijk waren de rondleiding door de Amsterdamse Rosse Buurt en, niet ver verwijderd van de openstelling van het huwelijk voor homo's en lesbo's, het bezoek aan de Tweede Kamer. Ook was er de wekelijkse opdracht om een kijkje te nemen op een homo- of lesbo-gerelateerde plek naar keuze en daar verslag van te doen. Het was daar dat ik koos om mijn grenzen te verleggen. Ik mocht dan wel beweerd hebben dat een darkroom niks voor mij was, maar hoe kon ik dat zo zeker weten als ik het nooit had geprobeerd? En wat te denken van een homo-sauna, kom op! Ik herinner me nog hoe ik met knikkende knieën het pand betrad, wel 20 minuten nam om me uit te kleden, maar uiteindelijk met 7 jongens heel veel plezier had. Als ik me betrapt had gevoeld door iemand, had ik waarschijnlijk gemeesmuild dat ik het alleen maar voor de research deed. Al met al is Gay and Lesbian Studies het meest ingrijpende en persoonlijke vak gebleken dat ik ooit heb gevolgd. Het was een voorrecht om met docenten en leeftijdsgenoten samen te onderzoeken wat seksuele identiteit en gender kunnen zijn, in theorie, maar ook in de meest intieme betekenis. Mijn ideeën zijn hierdoor vrijer, minder bekrompen en meer op context of introspectie gebaseerd geworden en mijn blik is zeker verruimd. Wat mij betreft, de universiteit zoals die bedoeld is, of om met Foucault te spreken, I don't feel that it's necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning. Moedig voorwaarts. I've got my vices. I won't deny this, no. But it's not a crisis. I ain't gonna fight this, no. Oh,
ABC van perversies van Gert Hekma.
En deze keer een hele bijzondere aflevering van ABC van perversies van Gert Hekma. Met Gert Hekma. Gert, wat is jouw liefste perversie?
Mijn grote perversie is toch satijn.
En dat satijn.
Wordt opgevolgd door Adidas. Maar dat zal ik wel uitleggen. Toen ik jong was, woonde ik in een stom gereformeerd dorp. He, daar mocht je niks en daar kon je niks en dan mocht je op zondag ook niks. Maar er waren ook andere jongens en wat ik zo leuk vond, als ik niet mocht voetballen, ik mocht niet voetballen, ik had ook helemaal geen zin trouwens in voetballen.
Je was christelijk.
Ik was christelijk en in dat dorp had je dan op een gegeven moment ook niet-christelijke jongeren, nikse jongens. En die nikse jongens die mochten ook op zondag voetballen en die mochten ook op een gegeven moment in satijnen broekjes rondlopen. En die christelijke jongens die liepen nooit in satijnen broekjes rond. En dat waren ook heel opwindende dingen voor mij. Die waren een beetje ordinair en als op een gegeven moment... Ja, dat heb je ook bij heel veel andere geloven. Dat je dan op een gegeven moment niet van die uitdagende kleding mag hebben. Hè? Dat er andere dingen die uitdagend zijn.
Verleidelijk.
Of exotisch, ja. Verleidelijk. Nou, ik vond het juist heel leuk. Hè, dat, ik keek ook naar die jongens, want ik kon op een gegeven moment oppassen bij een zus van mij op de kinderen. En dan waren de jongens, gingen op de weg naar het voetbalveld. Er waren wel 4 jongens, geloof ik. Dus toen heb ik een keer zo'n broekje gekocht. Hè, toen ik een jaar of 14, 15 was, denk ik. Ik heel erg van frottage. Hè, dat was mijn favoriete sekstechniek in de jeugd. Of mijn lul.
Dat is nog een aparte perversie. Wat is frottage?
Frottage is dat je houdt van rijen. Dat, zo noem ik het altijd in het Nederlands. Dat,
wrijven.
Ja. En daar hield ik erg van. En dat, het begin met dat satijn ging dat nog extra lekker. He, ook als je de onderkant satijn zou zijn, dan denk ik dat het ook lekker zou zijn. Dat heb ik nooit geprobeerd, maar dat, nou, dat vond ik heerlijk. Dus dat heb ik van die satijnen broekjes zijn het... dat heb ik ook heel veel van gekocht in die tijd. Had je nog een merk Rob bij. Dat was hele lekkere satijn ook. Nou ja, daar had ik voldoende van om heel lang mee door te gaan. En die had je ook wel in andere soorten. Je hebt ook wel Amerikaanse shorts. Hè, dus, en toen op een gegeven moment later, toen kwamen die dingen ook in de mode. Dus je had op een gegeven moment, toen ik in de, zowel in de jaren 70, had je nog Mac & Mackie bijvoorbeeld. Ja, ik had satijnen jasjes. Dat hoorde allemaal bij die kleurige en bloemige kleren die mensen aan hadden. En daar hoorde satijn ook bij. En later in de jaren 90 had je Diesel en allemaal ook andere bedrijven weer. Die hebben ook allemaal satijnen broeken gemaakt. Ik verbaasde me er altijd over dat die macho jongens zulke broeken aantrokken. Mm-hmm. Dat is echt iets wat meer nichterig is. Maar dit deed iedereen toen, ook Turkse jongens en Marokkaanse jongens. En wat het ook wel opwindende maakte voor me, de types die erin zaten.
Onbereikbaar dan tegelijkertijd.
Ook onbereikbaar en geil. Ja, en dezelfde broek. Het is ook half identificatie, half desidentificatie. Mm-hmm. Nou, die heb ik toen heel veel van die broeken gekocht. Want ik was bang dat op een gegeven moment het weer uit de mode zou raken. Dat er niks meer voor mij zou zijn. Ik geloof dat ik wel 30 van die dieselbroeken heb gekocht in mijn leven. En dan lopen Matthias en ik nog steeds in. Die zijn in 1995 kwamen ze in de mode.
Slijten ze niet snel?
Nou ja, als je de 30 hebt, dat snijden niet zo snel. Maar goed, het,
toen kwam 15... je op Adidas op een gegeven moment.
Ja, en toen wat er gebeurde, dat wij een keer met een neefjes van, ik hield dus van die sportbroekjes, en een keer liepen we neefjes van ons in Oosterbeek. En toen zei die een van de jongen, weet je wat Adidas betekent? Want ik had niet zo zin in Adidas, ik vond het een beetje te plasticachtig of zo. Mm-hmm. En ik hield niet van die merken erop. En toen zei die jongen, het betekent all day I dream about sex. Nou, dat heeft me echt diep geraakt. Van die bovendien, ik wist van die ABC van perversie. Dat die S voor heel veel dingen kan staan. Ook voor slavery, sadism, nou ja, sport. Hè, al die dingen kun je er ook voor die S invullen, behalve seks. Dus dat, sinds ik dat gedaan heb ik een steeds hoger tempo Adidas kleren gekocht. Dat was steeds het probleem dat die Adidas, die heeft altijd veel kleuren. Maar die kleuren zijn altijd maar één seizoen in de mode. En dus was altijd weer wachten op een nieuwe kleur, of de kleur wel mooi was. En je had natuurlijk ook verschillende soorten kleren weer. Dat was ook altijd, het wordt steeds erger, want het wordt steeds groter bedrijven, steeds meer mogelijkheden.
Het is een verslaving.
Het is een verslaving. En het is één keer zo geweest dat... kijk, op een gegeven moment is het ook een hele verslaving. Ik hield altijd ik ben echt een fetischist. Ik hou op een gegeven moment van kleren als ik een jongen erin zie lopen ook. Dat is ook altijd een belangrijke factor. Hoeft niet. Als ik je gezien heb en kijk, heel veel van die dingen die je ziet op internet tegenwoordig, daar zit ook een jongen in. Dat vind ik dan ook leuker wanneer er een jongen in zit dan wanneer er niet een jongen in zit. Maar wat ik interessant vind ook aan die interesse, dus op een gegeven moment was er ook een had ik ontdekt dat ik een bepaald soort jasje niet had, wat ik wel leuk vond. En dat zag ik een jongen dragen. En toen heb ik gezocht op, dat hadden ze niet meer in die winkels. Maar dat stond wel op internet op een gegeven moment. En die jongen die vertoonde zich ook zelf in dat jasje, maar ook een broek erbij. En die broek had ik al, maar dat jasje wou ik wel hebben. Maar dat, dat maakte niet zoveel uit, want het was ook niet zo heel hoog geprijsd op het internet. Maar dat gaat wel bij opbod, hè. Dat was een beetje een slome jongen uit Duitsland en die zag er wel goed uit. En die zat in dat Adidas pak en dat glimde heel erg. Dus ik wou het graag hebben. En wat gebeurde er toen dat ik tegen de jongens zei, ik wil wel hebben, maar alleen maar voor Duitsland of zo. Hij woonde in een van de bomdorpje, geloof ik, in Noord-Duitsland.
Het was een exclusieve dan.
Ja, en die jongen die zei, ik kan het wel beschikbaar stellen voor Nederland. Maar dat was weer zo onhandig dat niet lukte. En toen zei ik tegen mij, misschien kun je dan een vriend van je vragen om voor mij te bieden. Ik wil wel €60 bieden voor een heel pak. Dat was nog een redelijke prijs ook. Nou, dat was hem ook al niet gelukt. Maar toen was ik dus een diepe droefheid verzonken dat ik dat pak niet naar mij zou komen met die leuke jongen erin. Maar toen was het weer zo dat die jongen mij een briefje stuurde. Als ik het nou voor €60 doe, dan kun je hem toch wel kopen van de jongen die het kocht. Die wil het niet hebben.
Oh, oké. Ja.
Nou, en toen ik zeg, ja, natuurlijk doe ik, hier heb je het geld. En ik geloof dat het een maand duurde voor het kwam. Nou, dat is heel wat sperma gespoten. Toen vervolgens, ik heb dat pak bijna een maand lang aangehad. En kijk, met de fantasie die daarbij een rol speelde, was op een gegeven moment, houd ik nou van die jongen? Houd ik nou van dat pak van die jongen? Of hou ik van de verhalen rond die jongen? Dus het is altijd een beetje de vraag van, wie is nou het subject, wie is het object? Dus heb je ik droom van de jongen in dat pak, ik droom van mezelf in dat pak. Dus het is een heel, heel ingewikkeld gedraai.
Maar heel veel associaties daarmee, ja, met ook, elkaar, begrijpt in elkaar.
Ja, en die jongen had gezegd dat hij boerenjongen uit Bessem was, of ik weet niet hoe dat dorpje heette. Dat had ook allerlei verlangens weer in mij opgeroepen. En die jongen die bleek vervolgens Junk te heten of zo, Junk. Dus dan zei Matthias, dat heb je wel goed aangepakt, die jongen. Ja, dat ding helemaal niet sturen. Dus dat was, dat was een... erg interessante ervaring ook. Ja.
Dankjewel.
Het was een genoegen.
En dat was onze heuse Hekma special. Mijn naam is Robert Weijers en ik dank hierbij Rob Townsend, G.J. Wielinga, Gert Hekma, Royston Abel, Ketono Veloso, Bert Boelaars, Boy Boy, Killer Mike, Lydia Til en Ilko van Schieg. Meer CultiCulti is te vinden op culticulti.nl en facebook.com/culticulti, gespeld met de K van kloekmoedig. Hopelijk tot de volgende maand, tot 2017, tot CultiCulti.
CultiCulti, 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 CultiCulti. Culti, 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.